Je luistert naar de podcast van Marit Verbindt. In deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende therapeuten over het thema ouderschap-partnerschap. Want hoe houd je je relatie gezond na de komst van kinderen? Vandaag ben ik bij Eline Blom. Zij is haptotherapeut en relatietherapeut in Haarlem. Hoi Eline. Leuk om bij jou te zijn. Wij gaan vandaag kletsen over ouderschap-partnerschap. Wat doet de komst van een kind met de relatie tussen partners? En jij hebt een haptonomiepraktijk met relatiebegeleiding, hè?
Dat klopt.
Ja,
helemaal. Dankjewel. Fijn dat jij hier bent.
Ja, heel leuk.
Het is zo grappig, want jij nodigt mij uit en dan nodig ik jou uit bij mij. Dus dat is ook wel weer grappig.
Ja.
Ik heb een praktijk voor haptotherapie en relatietherapie in Haarlem. En daarin begeleid ik mensen met relatievraagstukken, zowel dus individueel. Mm-hmm. En dan gebruik ik daar de haptotherapie bij. Als dat ik partners begeleid in de gespreksvorm, maar ook met de haptonomische benadering. Dus ik laat ze echt heel ervaringsgericht werken om inzichten te krijgen in hun relatie, maar ook nieuwe mogelijkheden te zien voor hoe het anders zou kunnen.
Ja. Ja, mooi dat je meteen noemt ervaringsgericht. Want in deze serie ga ik ook met een aantal therapeuten in gesprek die juist meer vanuit gesprek werken. Kun je alvast een klein beetje beschrijven wat je dan doet? Wat maakt het een ervaringsgerichte therapie?
Ja, waar het eigenlijk steeds over gaat, is dat mensen ervaren door een interactieve oefening te doen. Bijvoorbeeld, ik laat ze door de kamer lopen samen. Dat heet dan een oefening wat leiden en volgen is. Mm-hmm. Dan zie je eigenlijk al hoe dat in de relatie ook gaat. Wie leidt er? Wie volgt er? Wie vindt dat ene makkelijker? Of vindt het andere makkelijker? Gaat het vanzelf? Is er vertrouwen? Of voorzichtigheid. Hè? Dus in wat mensen doen komt eigenlijk heel erg duidelijk naar voren wat ze eigenlijk normaal gesproken in het dagelijks leven ook doen. Ja. En mensen kunnen daar vaak wel heel goed over praten en daar woorden aan geven. En toch als ze voelen hoe een patroon gaat, dan op een of andere manier kunnen ze dat nog veel beter integreren en zich realiseren. En ook dat ze een vertaling kunnen maken naar als ze zo'n ervaring hebben bij mij in de praktijk. En dat gebeurt ook thuis. Ja. Dat ze denken, oh ja, zo doen wij dat.
Ja.
Zo gaat dat. En dat ze zich dat dan bewust worden. En naarmate de therapie vordert, ook dat nog anders kunnen gaan doen.
Ja, dus door het te ervaren en dan te voelen, kunnen ze het ook meer eigen maken in het dagelijks leven.
Ja,
ja.
Zo werkt dat.
Mooi.
Zo werkt dat, ja.
Zo werkt dat.
Ja, en ik merk dat mensen dat ook heel fijn vinden om op die manier met hun relatie aan de slag te gaan. Mm. En overigens, je moet natuurlijk kiezen voor de relatietherapie die bij je past.
Ja.
Andere mensen vinden dat misschien wat te intens of te confronterend of te heftig. Of hebben de voorkeur om erover te praten, wat ik ook prima is.
Mm.
Maar dit is gewoon een andere benadering.
Ja. Nou, we gaan het nu hebben over specifiek de groep jonge ouders. De mensen die net een kind hebben gekregen. Laten we zeggen de eerste 7 jaar van het ouderschap. Dus jonge kinderen.
Ja.
En wat dat doet met de relatie. Wat zie jij in jouw praktijk? Waar komt die groep mee binnen? Welke vragen hebben ze?
Even kijken hoor, want ik zie natuurlijk allerlei verschillende leeftijdscategorieën van mensen met relatieproblemen. En je ziet wel vaak dat de relatieproblemen ontstaan, of althans aan het licht komen, op het moment dat er een levensverandering plaatsvindt. Yeah. En dat kan inderdaad zijn een kind wat geboren wordt, of meerdere kinderen dat je een gezin hebt en je ineens meer wordt dan alleen maar een partnerschap. Mm. Maar ook wel mensen die bijvoorbeeld ouder zijn of in een pensioen komen, dat ineens wat gaat veranderen. Dus het heeft ook heel erg met levensverandering te maken.
Ja.
Dus dat er gewoon hetgene wat je kende anders wordt doordat er een verandering plaatsvindt. Mm-hmm. En als het dan specifiek gaat over jonge, ouders of volwassenen of partners die net ouder zijn geworden. Mm-hmm. Dan zie ik dat die best vaak in mijn praktijk komen. En meestal niet rondom 1 of zo. Maar ik denk wanneer ze net iets ouder zijn. Dus als die eerste babyfase wat voorbij is. Dus zo 2-3 jaar. Of als het tweede kind erbij komt. Dat kan soms ook nog juist weer een hele andere verandering geven dan een eerste kind. En dan zie ik wel dat mensen in de praktijk komen. Mm-hmm. En dan waar het vaak over gaat, is dat er ergens, en zo kijk ik eigenlijk naar relaties. Ik kom zo erop terug hoor, van dat is een specifieke vraag. zoals ik naar relaties kijk, is dat je zowel autonomie als verbinding nodig hebt. Mm-hmm. En vaak als er een probleem is in een relatie, dan is op een of andere manier daar een discrepantie in gekomen. Dus dan is er of te weinig autonomie of te weinig verbinding.
Ja.
En zo'n levensveranderende gebeurtenis verandert daar vaak aan die balans iets in. En zeker met jonge kinderen, dan is er vaak een issue op het gebied van autonomie. Want daarvoor had je natuurlijk heel veel ruimte en heel veel vrijheid. En kon je met elkaar, zeg maar, doen waar je zin in had. En dat kan niet meer. Ja. Dus je ziet dan dat daar vaak het gevoel van dat je zelf over je eigen leven kan gaan en zelf kan sturen en daar ruimte aan kan geven, dat een issue wordt. Mm-hmm. De andere kant kan ook zijn dat er een gebrek aan verbinding is, omdat de ene partner denkt, je zit de hele tijd mee met dat kind bezig. Waar ben ik nou in dit geheel? Ik mis eigenlijk de verbinding die we hiervoor hadden met elkaar. Ja. Dus dat zijn, denk ik, grofweg de grootste vragen die ik, of problemen zou je kunnen zeggen, die ik dan zie.
Ja, die dus in die levensfase specifiek aan het licht komen.
Ja, die levensfase of dus in een andere veranderende situatie.
Ja.
Ik weet niet of dat heel specifiek geldt voor... dat het niet per se ligt aan de kinderen of dat er kinderen zijn. Als wel dat je leven gewoon zo verandert door een situatie. En dat daar dus iets gaat schuiven in wat je normaal kende en wat dan nu ineens zo anders is geworden. Ja.
En wat ga je dan doen met zo'n koppel?
Ik start natuurlijk eerst met dat ik ze laat ervaren of gewoon wie zijn ze, dat ze zichzelf kunnen laten zien, dat ze hun problemen bespreken of seksuele problemen zijn natuurlijk ook vaak die dan tevoorschijn komen. En wat ik dan doe is dat ik ze dan ga laten ervaren hoe dat dan zit met die autonomie en met die verbinding. Dus als je het bijvoorbeeld met het voorbeeld wat ik net zei over lijden en volgen als een ervaringsgerichte oefening laat doen, dan ga je dus zien dat er 1 bijvoorbeeld heel erg sterk bepaald. Dus dat hij misschien de ruimte inneemt van ik wil eigenlijk zelf beschikken over wat ik wil doen. Of dat de ander zegt van hey, maar je houdt helemaal geen rekening meer met mij. Dus dan voel je dat op die 2 thema's dat er dan iets speelt. Of dat daar een disbalans eigenlijk is ontstaan.
Ja.
Dus we gaan dat dan gewoon met elkaar in gesprek daarover.
Mm-hmm.
Maar ook specifieke oefeningen mee doen. En wat ik ook wel doe, is dat ik zeg maar de kinderen ook echt een onderdeel ervan laat zijn.
Hoe doe je dat?
Dus dat ik bijvoorbeeld echt ook zeg, ik noem het vaak de ruimte. Dus tussen stellen heb je een relatieruimte. En dat is de ruimte waar kinderen in opgroeien.
Mm-hmm.
Dus die ruimte, dat is een soort heilige ruimte zou je bijna kunnen zeggen, die moet je allebei schoon houden.
Mm-hmm.
Of voeden. Of weten wat er speelt. En dan zeg ik ook al vaak van, visualiseer dat je je kinderen hierbij zet met een fotootje erbij. En dat die meekijken naar wat jullie nu aan het doen zijn. Ja, dus dat je voelt, dit is ook ten dienste van hun. Dus die betrek ik erbij. Of soms doe ik dat wel eens met een opstelling. Mm-hmm. Of weet je, dan geef ik een kussen op schoot van. Als bijvoorbeeld een moeder was laatst een situatie. Dat een vrouw, die was wel in de sessie. Maar die was eigenlijk met haar hoofd nog bij haar dochter. Oh, ja. Die ze 's avonds eigenlijk niet goed los kon laten. Ja, en hij baalde daar flink van. Want hij zegt, ja, maar nu hebben we tijd. En nu kunnen we aandacht besteden aan elkaar. Waar is de verbinding, hoor je hem dan zeggen. Mm-hmm. En zij is nog verbonden met haar kind. Waar ze natuurlijk ook een lijntje mee heeft. En dat maakt dan meteen duidelijk dat het probleem is eigenlijk tussen hen. Ja. En toen zei ik ook van, nou, dan deed ik een kus op haar schoot van, dit is je kind, weet je wel. Neem haar erbij, in plaats van dat je haar naar haar toe moet, gevoelsmatig. Dus betrek haar bij de situatie die tussen jullie in zit.
Ja. Heeft dat ook te maken met dat het anders een of-of wordt? Van, ik ben of met mijn partner of met mijn kind. Het kan misschien ook wel allebei.
Ja, zeker. Hoe kan je dat erbij nemen en toch hem... Dat ze hem er ook nog bij kon nemen. Want dat was eigenlijk wat ze los... Ja, dat ze hem wat losliet.
Ja. Hoe was het toen voor hem?
Wel beter. Voor haar ook wel beter. Maar ja, het is niet dat dan meteen opgelost is. Of helemaal goed is. Want de volgende afspraak was er een vergelijkbare situatie. En toen was haar dochter... ging er ook iets niet goed mee. En toen heeft zij afgezegd en is hij alleen gekomen. En dat is voor de relatietherapie wellicht niet zo fijn. Mm-hmm. Maar ik vond het eigenlijk een hele goede keuze van haar. Want anders dan ben je half-half zit je daar. Nou, maak dan maar een keuze van, nou, ik kan het nu niet samen met jou doen. Dan ben ik met mijn kind. Mm-hmm. En maak een nieuwe afspraak. En dan, hè, dus daarmee kan zij ook haar autonomie weer voelen. Ja. In plaats van de verscheurdheid tussen hem en haar.
Hey, is het voor koppels een grote stap om naar jou toe te komen?
Dat vind ik wel een lastige vraag. Omdat degenen die bij mij komen, die hebben die stap gezet. Mm-hmm. Maar gemiddeld genomen, dus ik weet het niet per se voor mijn cliënten. Maar gemiddeld genomen is de stap wel groot voor mensen om naar relatietherapie te gaan. Omdat dat toch voelt als falen. Wij kunnen het niet samen. En om dat toe te geven aan jezelf, dat je het niet kan. En dat je hulp nodig hebt. Ja, dat geldt natuurlijk voor überhaupt ook als je naar haptotherapie gaat. Maar met stellen is het denk ik nog wel wat spannender. Omdat je ook ten opzichte van je partner je kwetsbaarheid moet gaan laten zien. En dat is natuurlijk vaak een issue. Anders komen mensen niet in relatietherapie. Ja. Dus ik denk dat de drempel best wel hoog is voor gemiddelde stellen. Dus ja, mijn missie is ook echt dat stellen vroeg komen. Want hoe vroeger je komt, hoe makkelijker het probleem zeg maar op te lossen is. Mm. Ja, als je echt pas komt, nou, als de crisis al heel ver is, ja, dan is het echt wel even ploegen.
Bij deze door meteen de een oproep.
Absoluut een oproep, ja.
Ja, want je noemt het je missie. Wat doe jij om die drempel te verlagen?
Ja, dat is een goede vraag. Ja, het is... Kijk, ik merk nu dat de mensen die bij mij komen... Dat eigenlijk heel veel... Dat wel via mijn website gaat, maar ook heel veel via. Dus... Ja. Dus andere mensen doen daar iets in voor mij. Mm-hmm. Ja, dus die zeggen, oké, maar ik heb een goede ervaring bij Eline. Dus ga het maar doen. Of het helpt. Of, weet je, dus dat doet het nu. Dus de positieve ervaringen die mensen hebben gehad, maakt dat het denk ik laagdrempeliger wordt voor anderen om te komen.
Dus blijkbaar vertellen cliënten toch ook wel aan hun kennissen of vrienden over hoe het hier is.
Zeker, ja. Ja, dat wordt wel echt gedeeld. En dat is ook heel fijn, want daarmee kunnen mensen elkaar ook helpen. En kan je ook voelen dat je er niet alleen voor staat. En ook wat ik heel vaak hoor van stellen is... als ik dan over andere stellen bijvoorbeeld wat vertel. Of van, ja, maar we hebben het er nooit over met elkaar. En nu zijn er veel meer stellen die hiermee worstelen. Dus het is wel belangrijk dat meer mensen weten dat het niet erg is om zo'n stap te maken.
Ja.
En dat het nogal wat is als je een kind 1 of 2 nieuwe levens in je leven krijgt. En dat je partnerschap dan ook heel erg beïnvloed wordt. Ja, dat is nogal wat om mee te dealen.
Yeah.
Ja, dus dat is helemaal niet erg als je daar wat hulp bij kan gebruiken. Dat kan het echt een stuk makkelijker maken.
Ik herinner me van mijn eigen zwangerschap dat ik de hele tijd bezig was met hebben we alle spullen en hoe gaat die bevalling. Maar nooit heb bedacht hoe gaat het eigenlijk met mij en mijn partner. En wat gaat dat bij ons veranderen?
Ja.
Is dat iets waarvan jij denkt, nou, daar zouden we wel al tijdens de zwangerschap meer aandacht aan mogen besteden? Of moeten we gewoon eerst maar zien wat er gebeurt en het ervaren?
Oh nee, ik denk dat het zeker daarvoor al handig zou zijn om te komen. Hè, want het is niet echt, wat ik in het begin ook zei, het is niet echt het kind wat het probleem veroorzaakt, maar het is het feit dat je leven verandert, waardoor naar boven komt wat het onderliggende patroon is in de relatie.
Ja.
Ja, en dat heb ik bijvoorbeeld ook met corona gezien. Dus door coronatijd werden we natuurlijk ook allemaal gedwongen op een andere manier met elkaar te leven. Ja. En zeker stellen die dan bij elkaar woonden en niet de deur uit mochten en met elkaar moesten werken en kinderen tegelijkertijd. En dat was zo intens dat eigenlijk de stellen die dan kwamen bij mij, kwam aan het licht wat daaronder eigenlijk al lang aan het sudderen was.
Mm.
Alleen nog niet echt een groot probleem was.
Yeah.
Hè, maar als er druk op de situatie komt te staan, dan ineens komt dat tevoorschijn.
Hè, dus eigenlijk zou je misschien altijd al
ik denk sowieso,
samen kunnen onderzoeken.
Ik denk sowieso dat het goed is om samen te onderzoeken. Want ja, je ziet gewoon dat oude patronen die je van vroeger hebt meegekregen, of oude overtuigingen, of van je ouders, die doen gewoon mee in de relatie.
Ja.
En als je daar geen zicht op hebt, dan kan je zomaar boos worden op je partner, terwijl die iets doet wat je moeder eigenlijk heel erg vaak deed, wat je irritant vond. En dan krijgt die partner dan de lading van de boosheid die je van vroeger ervaarde, voor ze kiezen.
Ja.
Ja, dus het kan heel erg veel schelen om daar zicht op te krijgen. En samen te weten, oké, wacht even. Dit is iets van mij wat ouder is dan wat er nu tussen ons gebeurt.
Ja. Ga je dan ook echt samen zoeken naar hoe dat in je kindertijd is geweest? Of blijf je meer in het hier en nu?
Allebei wel.
Hmm.
Allebei wel. Hè? Dus ik werk met een soort model wat ik heb ontwikkeld, waarin ik eigenlijk naar een soort van 4 vragen kijk. Die mensen hebben als ze een liefdespijn. Mensen ervaren een liefdespijn op het moment dat er in het partnerschap iets gebeurt wat je niet fijn vindt.
Mm-hmm.
En dat kan zijn, ik doe er niet toe, of ik ben niet goed genoeg, of ik doe het niet goed, of ik kan het niet. En er zijn allerlei variaties daarop. Maar een van die 4 zie je vaak terugkomen. En dat is vaak een overtuiging of een pijn die je van vroeger ervaart. Oh ja, mijn moeder die deed ook dingen waardoor ik me niet belangrijk voelde. Of oh ja, mijn vader die was altijd zoveel druk aan het uitoefenen dat ik dacht dat ik het toch niet goed genoeg zou doen. Hè, dus die komen eigenlijk altijd aan de oppervlakte. En daarvoor moet je wel een beetje terug naar je geschiedenis om daar zicht op te krijgen.
Ja.
Maar in de therapie gaan we wel in de ervaringsgerichte oefeningen in het nu kijken wat er dan mee gebeurt.
Mm-hmm.
En dan leer je ook om onderscheid te maken tussen wat is van nu en wat is van vroeger.
Ja. En wat geef je ze dan mee naar huis? Waar je noemde net al van, dan kunnen ze thuis dat ook weer herkennen. Van, oh ja, zo werkte dat in de therapie. En
ja.
Nu kom ik het weer tegen. Geef je ze dan een soort huiswerk mee? Of hoe werkt dat?
Beide. Ja, dus het zijn ook een uitnodiging van ga gewoon ervaren in je dagelijks leven. En word je bewust van wat er dan gebeurt.
Mm-hmm.
Ja, dus daar hoef je niet per se iets voor te doen. Want je komt thuis en je gezin En je kinderen doen iets. En je ziet je partner iets doen. En dan irriteer je aan. En dan denk je, oh ja, daar is die weer.
Ja.
Dus het gebeurt eigenlijk vanzelf. Maar ik laat ze ook wel specifiekere oefeningen doen. Bijvoorbeeld een dankbaarheidsritueel laat ik ze vaak doen. Ja. Dan moeten ze tegenover elkaar gaan zitten en zeggen waar ze dankbaar voor zijn. Of, hè, dus om ook juist te waarderen wat er wel is.
Mm-hmm.
En ook om weer vertrouwd te raken met het goed met elkaar in gesprek zijn. Maar ik laat ze ook aanrakingsoefeningen doen. Ja, dus hoe word je aangeraakt? Bijvoorbeeld, ook een model waar ik veel mee werk. Dat heet The Wheel of Consent.
Mm-hmm.
En dat model gaat heel erg over welke positie, welke rol neem je in. Degene die dat heeft bedacht, Betty Martin, die zegt ook van, ja, je moet een onderscheid maken tussen wanneer ontvang ik iets en wanneer geef ik iets.
Mm-hmm.
En dat degene die geeft, echt geeft voor jou. Dus stel, jij bent jarig en ik weet dat jij heel graag... Wat zou jij graag willen voor je verjaardag?
Oh, een massage.
Een massage. Nou, dan zorg ik dat ik een bonnetje voor jou koop met een massage. En dan geef ik jou precies datgene wat jij wil. Dus dat is de ideale vorm van geven en ontvangen. En jij ontvangt hem dan ook. Maar heel vaak is dat niet de situatie die we met elkaar hebben. Het kan ook zo zijn dat het een andere is. En dat is nemen en toestaan. En dat betekent dat ik denk, nou, ik zou wel met jou heel graag een keer uit eten willen. Dus ik zeg, alsjeblieft, voor je verjaardag, we gaan naar dat en dat restaurant, zeg maar. En dan zeg je, nou ja, dan kan je zeggen, nou heb ik helemaal geen zin in. Of je zegt, nou ja, ook prima. Dan kan je het toestaan. Of je zegt, nee, dat wil ik niet. En dat zie je dus in een relatie ook heel vaak, dat er... Dat je soms ook voor elkaar iets moet toestaan.
Mm.
Van, oh ja, dit is niet per se wat ik wil, maar ik zie wel dat jij het heel graag wil. En dan kan ik dat voor je doen. En dat je ook kan zeggen, nee, hier heb ik echt geen zin in. Hier is mijn grens. Dus en dan laat ik ze oefenen met aanraken daarin. Bijvoorbeeld een massage. Dus jij mag aangeven hoe je aangeraakt wil worden. Ga dat oefenen, dat de een geeft en de ander ontvangt.
Mm-hmm.
Of doe dat de een neemt, en dat betekent dus dat iemand aanraakt, voor zijn eigen plezier.
Ja.
En niet zozeer voor jouw plezier. En kan je dat dan toestaan of niet? En daarin laat ik partners dan oefenen van oké, hoe zit dat nu eigenlijk? Wanneer hebben we de goede, hebben we een balans daarin?
Mm-hmm.
Want dat wil je eigenlijk wel.
Ja. Ik hoor ook vaak, ook in mijn eigen vriendenkring, want die hebben ook allemaal kleine kinderen. En dan hoor ik, mis ik ook gewoon hoe het was voordat we kinderen hadden. Ik wil dat weer terug.
Ja.
En wat ik me afvraag is of dat een realistisch verlangen is. Kun je weer terug naar hoe het was of ga je juist verder op pad samen?
Ik denk niet dat je terug kan naar hoe het was.
Nee.
Nee. En ik denk wel dat je terug kan naar het gevoel van samen zijn.
Mm-hmm. Ja, dat is vaak wat daar misschien wel onder ligt.
Ja, dat je dat niet meer voelt. Of terug kan naar de vrijheid die je voelde.
Mm.
Ja, dus ik zie ook wel bijvoorbeeld een stel waarbij hij... Echt zijn vrijheid nodig heeft en met zijn vrienden wil afspreken. En dat hij eigenlijk het gevoel heeft dat hij een soort van geamputeerd leeft. Doordat hij dat niet meer of minder kan doen. En zij is heel erg gericht op hun zoon. Dus, en hij mist daarin natuurlijk ook wel de verbinding met haar.
Ja.
Maar dat wat het was, waar ze heel erg naar verlangde. En zij ook. Ze zei, toen had ik echt een leven en nu heb ik het gevoel dat mijn leven niet meer van mij is.
Mm-hmm.
Dat verlangen heeft ze heel sterk. En dat gaat niet meer worden zoals het is. Nee. Want je hebt nu iemand waar je verantwoordelijk voor bent. Ja. Dus het kan niet meer zo zijn.
Nee.
En dat is ook wel eens een rouwproces waar mensen dan door moeten. Om daar afscheid van te nemen. En te koesteren wat erin was.
Mm-hmm.
Maar ook te kijken, oké, dit is de situatie die het nu is. En hoe kan je zoveel mogelijk toch wel je eigen leven vormen rondom... je kind. En daar is misschien wel wat voor nodig.
Ja. Ja, en we leven nu wel in een tijd waarin ouders het gevoel hebben dat ze heel veel moeten. Zo, en carrière maken en kinderen en sporten en vrienden. En, zie jij dat dat invloed heeft?
Ik denk wel dat er veel op ieders bordje ligt, ja. Met alles wat er moet. En alles waar we bewust van zijn. We moeten goed eten en we moeten goed opvoeden. En we moeten vooral alles heel erg goed doen. Terwijl, ja, dingen verkeerd laten gaan, fouten maken, ook heel erg onderdeel is van het leven. En ook helemaal prima is. Ik bedoel, als je naar vraagt, mag je kind geen fouten maken? Dan zullen ouders eigenlijk niet zeggen dat dat niet mag. Nee. Maar om jezelf dat toe te staan als ouder, om het dan niet goed te doen. Ja, dat is wel even een ander verhaal.
Ja.
Dus ik denk wel dat er heel veel druk ligt bij heel veel mensen. Ja, dat het allemaal goed moet.
Ja, legt dat druk op de relatie?
Dat denk ik ook wel, ja. De relatie moet ook slagen.
Ja.
Ja. Toch? En ik zie natuurlijk ook mensen die uit elkaar gaan. Of die besluiten om toch uit elkaar te gaan. Wat ook een goed besluit kan zijn. Maar ja, dat zijn wel, dat willen alle stellen willen dat kosten wat kost voorkomen.
Ja.
Dat ze dat natuurlijk zichzelf en vooral hun kinderen niet aan willen doen.
Ja.
En dat is natuurlijk ook mooi, want je wil ook dat er zoveel mogelijk verbinding blijft bestaan. Maar ja, in sommige situaties is de strijd zo groot, dat het ook wel weer positief is om hè, dus zeg maar, als je die autonomie en die verbinding niet goed samen kan krijgen, ja, dan is het besluit om uit elkaar te gaan ook echt een goed besluit.
Ja. Hebben we realistische verwachtingen van onze relatie?
Nee.
Helder.
Daar kan ik heel duidelijk over zijn.
Oké, wat moeten we dan doen? Wat moeten we bijstellen?
Nou, ik denk dat we verwachten dat er onvoorwaardelijke liefde is in een relatie. En ik geloof dat dat er niet is. Want een relatie is iets wat een voorwaarde heeft. Hè? Dus als ik altijd maar blijf nemen en de ander niet, dan gaat het scheef. Dan ergens, ja, is het niet vol te houden voor de een of voor de ander. Ja, dus ja, je moet afspraken met elkaar maken over hoe doen we dit en hoe wil ik dit en kan het anders. Of, ja, dus al die romantische films met dat het helemaal zo koek en ei is en zo. Ja, dat is natuurlijk niet zo.
Nee.
Nee, dat willen we allemaal heel graag. Maar ja, nee. En het is ook heel mooi, weet je, om een relatie te hebben en elkaar te vinden en te verbinden of elkaar te ondersteunen in wat je doet.
Mm-hmm. Ja, dus het is het wel waard om die moeite te doen.
Het is het wel waard, ja, ja, zeker. Ja. Ja, 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 zeker. Ik denk dat een relatie heel, heel veel toe kan voegen aan het vervullen van je eigen leven.
Ja.
Maar dat vraagt wel een heleboel zelfontwikkeling. Om dat mogelijk te maken, ja. Maar goed, dus ik denk wel, ja, als er verwachtingen bij worden gesteld van een relatie. Ik had het laatst dat ik bedacht van, ook, hoe zit dat dan bij als mensen uitgehuwelijkd worden?
Ja.
Hè? Dat, want dan heb je wellicht veel lagere verwachtingen van wat de relatie zal betekenen voor je. Mm-hmm. Hoe mensen dat nou werkelijk ervaren, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja.
Maar het zou wel boeiend kunnen zijn. Van, hè? Als het helemaal tegenovergestelde, als je het niet op basis van romantiek doet. Mm-hmm. Hoe dat dan eigenlijk.
Yeah.
Ja,
dat is een onderzoek voor iemand.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Moeten we dan met hele lage verwachtingen erin stappen?
Nee, dat denk ik ook weer niet. Want als je verliefd bent, dan zit je toch in een soort psychose van dat het allemaal fantastisch is. En dat is ook prima, want daarmee verbind je. Maar ik denk wel dat je moet weten dat een relatie ook betekent dat je eraan moet blijven werken. En dat je dingen van jezelf tegen gaat komen. En dus dat er voorwaarden zijn waar je aan moet werken.
Ja.
Dat is echt nodig.
Ja.
Ja.
Als je zoekt via Google of zo, van hoe hou ik mijn relatie gezond met jonge kinderen, dan krijg je veel de tip, ga plan je date nights in. Zorg dat je veel leuke dingen doet nog samen.
Ja.
Nou, ik moet zeggen dat ik ook in misschien
het
eerste... Nou, dat ik eigenlijk... ik heb dat wel uitgeprobeerd. Ja. Of ik heb het wel braaf gedaan. Zo in het eerste jaar. Oké, we moeten ook een paar keer uit eten.
Ja.
Nou, één, ik had er heel vaak eigenlijk ook gewoon geen zin in. En als we dan op zo'n date night waren, dacht ik soms... Ja, nou ja, ik weet niet of ik nou echt heel erg de verbinding voel.
Nee.
Dus werkt dit? Voor mij dus niet.
Nee.
Hoe zie jij dat?
Ja, kijk, ik denk dat het überhaupt wel belangrijk is om tijd met elkaar samen door te brengen. He, dus, en daar moet je dan een vorm aan gaan vinden hoe je wat dat dan is in deze situatie. Dus ik denk wel dat het belangrijk is. Maar dat kan ook thuis of met een avondwandelingetje of samen een serie volgen met elkaar. Dat kan op heel veel simpele, laagdrempelige manieren ook.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat het wel het allerbelangrijkste is om wel met elkaar in gesprek te zijn. Over hoe het gaat en wat je doet en wat je ervaart. En dat je soms je kind achter het behang wil plakken. En dat je en je partner ook. En
yeah.
Weet je, dus dat je met elkaar echt daarover blijft, in gesprek blijft. Ik denk dat dat veel belangrijker is dan dat. Hoewel ik ook, laatst was wel interessant... interview, er is volgens mij ook een boek over geschreven, ik weet de titel niet, maar er was een jonge vrouw van 16, die was heel depressief geworden en haar moeder en zij hadden een boek daarover geschreven, hoe dat dan is gegaan. En wat haar dochter tegen haar zei is, mam, jij moet zorgen dat jij jouw leven leidt zoals je het wil leiden en dat je leuke dingen blijft doen, want als jij je niet fijn voelt, dan ga ik dat ook nog eens voelen en dan wordt dat nog zwaarder voor mij.
Ja.
En toen dacht ik wel, oh ja, dus dan is het wel belangrijk om echt je eigen leven te blijven leiden. Mm. Dus ook als je natuurlijk jonge kinderen hebt, geldt dat.
Ja, maar dan samen ook zoeken, maar wat houdt dat in voor ons? Wat ons
ja,
eigen
en dat,
leven
dat
is?
Kan ook zijn. Ga lekker met je vriendinnen of met je vrienden stappen.
Ja.
Want dat is zo belangrijk voor jou. Ja, dus voor die autonomie. Dus je moet ervoor zorgen dat je zowel op het gebied van autonomie, dus de dingen die voor jou heel belangrijk zijn, dat je die blijft doen. Als dat je momenten van verbinding opzoekt met elkaar.
Ja.
Maar dat kan ook terwijl de kinderen aan het spelen zijn. En jij met z'n tweeën nog heel even aan tafel zit. Dan kan dat kan ook al heel verbindend zijn.
Ja, ja dat is iets anders dan, oké, we boeken ons avondje uit. Dan komt die verbinding vanzelf.
Ja.
Zo werkt het gewoon niet.
Niet altijd. Het kan wel. Ik bedoel, en het mag ook mislukken. Hè? Ik bedoel, je mag ook denken, oké, we proberen het.
Ja.
En nou ja, het is niet super gezellig. We zijn ook hartstikke moe en helemaal gesloopt van al die nachten zonder slaap. En we zitten hier. Nou, wauw. Jeetje, we zitten hier toch maar. Het is niet super gezellig, maar we zitten hier toch maar. Weet je, dus ja.
Ja.
Ook daarin heb je dan misschien hogere verwachtingen van wat het zou moeten zijn. Terwijl... Ja, als je dat bijstelt en ziet, oké, nou, hier zitten we met ballen onder onze ogen.
Maar we doen het
maar
wel.
Maar we doen het wel.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook al wat betekenen.
Ja, getuigt ook van dat je heel graag wel wil.
Ja.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, mooi.
Ja.
Is er één tip die jij zou willen meegeven voor ouders die nu... Nou, misschien net een kindje hebben gekregen. Of misschien nu wel tijdens zwangerschap luisteren. En wel al bezig zijn met hoe ze dat straks gaan doen.
Eén tip. Nou, dat voel ik wel hele hoge verwachtingen. ja, ik heb natuurlijk al een paar dingen nu gezegd. Zo tijdens dit gesprek. Hè, van, zoals nu waar we mee afronden van... Ja, kijk goed naar dat je zorgt voor wat jij fijn vindt. En dat je je eigen ruimte kan behouden. Dat je dingen doet voor jezelf die echt leuk zijn. En waar je energie van krijgt. Blijf met elkaar in gesprek. Ook als je elkaar stom vindt. ik ook nog een hele leuke oefening voor. Zwaardgevecht.
Ja.
Ja. Ja, en laat ik stellen, echt met elkaar zwaard vechten. Met hun arm is dan hun zwaard. Om ook even gewoon boos te kunnen zijn. Weet je? En je gewoon elkaar echt te zeggen. Ik vind je echt heel stom. Ja, inderdaad. Weet je? Dus dat dat ook gewoon mee kan doen. In plaats van dat het allemaal goed moet gaan. Hè? Dus dat er iets meer ruimte komt voor. Ja. We zitten nu gewoon in een fase waarin het even pittiger is dan anders. En dat is ook oké.
Er komt ook weer lekker beweging in.
Ja, toch?
Zo klinkt het voor mij. Ja, het is ook een speelse oefening.
Ja, het is heel speels. Ja, want dat vergeten we vaak om te gaan. Dan spelen we met onze kinderen, maar dan speel je niet meer met je partner.
Ja. Dus. Nou, in jouw praktijk heet speelruimte.
Ja,
toch?
Precies. Ja. Zeker. Mooi bruggetje. Ja, dus inderdaad, speel weer. Wordt weer wat speelser samen. Stoei je mee met je kinderen. Weet je wel? Dus, en vind elkaar daar dan weer. Nou, tenminste, ontmoet elkaar. Dat is misschien ontmoet elkaar en of je elkaar vindt, dat is nog weer een tweede vraag.
Ja.
Ja, dus dat en. Dus hou oog voor het verbonden zijn, maar ook voor het autonomie stuk. Die zijn echt belangrijk.